Het is een tijd geleden dat we samen, 3 weken geleden is het nu onder andere, dat we over de bergreden weer hebben gesproken. Toen heb ik over schatten gesproken, over schatten op aarde en schatten in de hemel verzamelen. En ik wil heel graag met u daarin verder gaan vandaag. En het is een, toen ik zeg maar deze week deze preek aan het voorbereiden was, toen was ik zelf erg stil en erg getroffen door de indringendheid van deze tekst en ook de indringendheid waarmee Jezus iets zegt. En ik had aan de zangleider doorgegeven dat het zou gaan over blinde ogen openen. Maar wat me erg trof, en daar wil ik met u zo over nadenken, dat is wat Jezus zegt in Matthäus 6, vers 23, als hij zegt van: als het licht dat in u is, duisternis is. En dat is een... Ik hoop dat het u zo confronteert, zoals het mijzelf geconfronteerd heeft deze week. En dat het echt zo kan, dat ik het zo kan overbrengen, zoals het mijzelf getroffen heeft. En ik wil met u graag lezen Matthäus 6, vers 19 tot en met 24. En ik zal de tekst die ik gebruik laten projecteren. En dan nog even kort bidden. En dan met u daarover samen nadenken. Verzamel, zegt de Heer Jezus in die bergreden, waar het eigenlijk gaat over het karakter van een christen en zijn gezag, gedrag. En dan zegt hij tegen, zeg maar, u en mij. Het is heel belangrijk dat je die bergreden, dat heb ik echt geleerd. Ik ben er nu meer dan een jaar mee bezig. Ik geloof het is met de 40ste preek of zo wat. Over de bergreden. Ik heb nog nooit zo'n lange serie gehouden. Maar weet je, je kunt het beschouwend zeggen wat Jezus hier zegt. En beschouwen dat je op de tribune zit en iemand leest het voor. En nemen we dat tot ons. En dan is het niet persoonlijk. Maar deze woorden van hem, die zijn heel persoonlijk bedoeld. Als een hele persoonlijke brief. Ik ben het ook zo aan het lezen en zo aan het doorworstelen, als iets wat heel persoonlijk naar mij geschreven is. En dan zegt hij: verzamel, Miel of Johan, of vul je naam erin, verzamel geen schatten voor u op de aarde, maar waar mot en roest ze verderven, waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf. Volgens sheet: niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de andere minachten. U kon God niet dienen en de mammon. En mammon staat voor niet alleen geld, maar rijkdom en bezit. Dat is een afgod die eigenlijk daarvoor staat. Laten we zo samen even nog een kort gebed uitspreken. Heer, ik wil u zo echt smeken dat u de woorden die zo op papier staan, dat u de dingen die ik zo gedacht heb en hoe ik het doorworsteld heb en doorleefd heb al meerdere jaren, dat ik dat ook kan overbrengen. Dat ik geen belemmering heb in het spreken en dat er geen belemmeringen zijn in het luisteren. O Vader, we willen ook door deze prediking iets van uw Zoon Jezus zien. Wat hij gesproken heeft, heel persoonlijk tot ons. Wil hij zo door de rijen gaan en ons zegenen. En dat geven wat we nodig hebben. Dat bidden we zo in Jezus' naam. Amen. De laatste keer dat ik over de bergreden gesproken heb, ging het over dat vers over de schatten verzamelen voor u op de aarde waar mot en roest ze verderven. Maar dat God vraagt dat we onze schatten verzamelen in de, in de hemel. En vandaag wil ik eigenlijk heel graag met u nadenken over de relatie tussen deze drie versen. Dus die drie versen die Jezus eigenlijk spreekt over schatten verzamelen. En daarna gaat hij over naar geestelijke blindheid eigenlijk. Waarin hij dat zo verwoordt dat het oog kwaadaardig is. En dat ons lichaam dan duister zal zijn. En de keuze die we vroeg of later maken, afhankelijk van de dingen die daaraan vooraf gaan, aan dat verzamelen van schatten, en waar die schatten liggen, en waar uw schatten zijn, en het, zeg maar, en de invloed die dat heeft op uw geestelijke zicht. En dan het gevolg daarvan is, van die schatten verzamelen, en dan het geestelijke zicht wat u krijgt, dat leidt u tot een keuze. En die keuze die zal gemaakt worden. En dat is een keuze die gaat tussen de Heere God of tussen Mammon, die, zoals ik al zei, dat staat voor een afgod, voor bezit, voor rijkdom en voor geld. Maar je kunt het eigenlijk nog breder trekken, omdat Mammon een afgod is en dan zal er iets anders in uw leven regeren. Zoals het eigenlijk ook daar staat van dat we, hij zal de een hechten, zich hechten. Dan zal hij zich meer hechten aan die afgod, die schat die u verzameld heeft, als dat u zich hecht, wat God eigenlijk wil. En dat is dat we ons hechten aan hem. Laten we nog even kort terugkijken naar die schatten verzamelen. Waar het hier om gaat is, zoals ik al de vorige keer al verteld heb, is niet dat we dat een christen niet rijk mag zijn. Dat er geen rijkdom mag zijn in je leven. Want je ziet dat ook godsvrucht, zegt de Bijbel, brengt ook rijkdom. Je ziet ook de zegen die wij in onze cultuur eigenlijk ervaren. Dat is, heeft alles ook te maken dat het zeg maar gebouwd was. Het is nu niet meer, maar het was gebouwd op Gods woord. En Gods woord, als daar die, zeg maar, als de mensen Gods woord in het middelpunt zetten, als ze Jezus in het middelpunt zetten, of de principes van zijn woord in het middelpunt zetten, dan is het zo dat er zegen zal zijn. En dat er overvloed zal zijn. En dat er rijkdom is. En dat er ook daadwerkelijk, zeg maar, dat je gezegend mag worden. Maar waar het hier eigenlijk om gaat is, dat daar waar de schatten zijn, en dat is het grote gevaar in ons leven, dat waar de schatten zijn, waar de rijkdom is, het bezit is, dat we dat eigenlijk als een schat gaan koesteren en dat dat ons hart zal bezetten. Daar gaat het eigenlijk in deze tekst om. Het gaat dan niet over rijkdom, maar er staat dat de Heer Jezus zegt dat waar uw schat zal zijn, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En het hart, daar heb ik u uitgelegd, dat is niet het kloppend hart wat wij als hart zien, wat zeg maar bloed in ons lichaam rondpompt. Maar het hart in de Bijbel is eigenlijk het geestelijke orgaan, zo wil ik het definiëren, het geestelijke orgaan waar je een relatie met God aangaat. Dat is het centrum van je leven. Daar waar de denkprocessen, waar zeg maar plannen gesmeed worden, waar de liefde zeg maar zijn plek heeft. Het is zeg maar het geestelijke orgaan waar een besluit genomen wordt voor of tegen God. Voor of tegen een relatie met hem. En dat is het geestelijke hart. U moet maar eens een studie erover doen door de concordantie te pakken en eens na te lezen waar al die teksten over hart, waar dat over gaat. En dan krijgt hij een prachtig beeld wat het geestelijke hart is. En dan ziet hij dat dat een geestelijk orgaan is waar je wel of niet een keuze maakt voor God. En dan is het zo dat dat Jezus zegt, het is onmogelijk om je schatten op aarde te verzamelen. En als het hart daar is, dan is het onmogelijk om je hart op te heffen tot God. Je bent eigenlijk, ik heb het zo verwoord, je bent eigenlijk verankerd door die schatten hier op aarde te verzamelen, ben je verankerd op de aarde. Ben je gericht op dingen op de aarde. In Lucas 12 geeft Jezus een gelijkenis over iemand die veel bezittingen heeft. En hij leeft in overvloed. En wat mensen die in overvloed leven meestal ontgaat, is dat hun leven niet tot hun bezit wordt. Ik zeg het nog eens, wat mensen, u en mij bedreigt, in de overvloed en de zegen die God geeft, is dat we niet meer beseffen dat het leven niet in onze hand is. Want in die gelijkenis, dan vertelt de Heer Jezus dat er iemand die was zo rijk en die werd overvloedig in rijkdom, dat hij zijn eigen schuren moest afbreken en nieuwe moest gaan bouwen, om al die rijkdom en allemaal te verzamelen. En dan zegt hij op een gegeven moment, als hij dan de schuren heeft gebouwd, en dan zegt die rijke, ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, u hebt veel goederen liggen voor vele jaren. Neem, rust, eet, drink en wees vrolijk. Dat is iets wat ons bedreigt. Dat we eigenlijk kijken, we vergaren een pensioen, we bouwen pensioenen op en we vergaren rijkdom. En we zien het al allemaal voor ons en zeggen, dit worden prachtige jaren die voor me liggen. Ik heb het allemaal voor mekaar, ik heb het allemaal geregeld en nu ga ik zitten en genieten van het leven en ik eet en ik drink en ik ben vrolijk. En God zegt, maar God zei tegen hem, dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Dat zegt Jezus in deze gelijkenis. Deze man die al vele jaren eigenlijk voor zich zag van luxueus leventje, die dacht van nu gaan we genieten, nu heb ik het voor mekaar, nu heb ik het verzameld. Die sterft is ver van God. Heeft zijn schatten eigenlijk hier op aarde opgebouwd, heeft niks in de hemel neergelegd. Hij dacht ervan te genieten en het is voor iemand anders. Zoals prediker dat ook vaak zegt, dat we verzamelen en we verzamelen en we doen een imperium opbouwen. En dan zie ik soms wel eens, ik lees regelmatig, zeg maar, van mensen die in het zakenleven heel succesvol zijn, een enorm imperium hebben opgebouwd. En dan zijn ze op een leeftijd dat ze ervan kunnen genieten. En dan wordt hun leven weggenomen. En dan zie je dat er een chaos uitbreekt over de erfenis. En iedereen die gaat het verdelen. Het is voor iemand anders eigenlijk die dat niet waardeert, omdat hij niet de investering gedaan heeft, wat daarvoor nodig is. Wat je niks kost, dat is je ook niks waard. En dan zie je dat Jezus zegt dan, hij gaat dan verder, en hij zegt dat we ons hart niet moeten verankeren met schatten hier op aarde, maar dan spreekt hij over een lamp, het oog, zeg maar, in de context gaat het over de geestelijke toestand van ons hart. En we hebben eigenlijk de neiging, waar het hier om gaat, is dat we de neiging hebben om met het ene oog naar de schatten van de wereld te kijken en met het andere oog naar de schatten in de hemel. En dan zegt hij eigenlijk hier dat als je hart, zo staat het als je oog verdeeld is, zo staat het in de grondtekst, als het oog verdeeld is, dan is het zo dat het vertroebeld wordt. Nee, nog erger. Het kan zijn dat je zegt van, er is zo'n grote afwijking in je oog, in je gerichtheid, in je visie, dat het langzaam duister wordt in je leven. En je denkt eigenlijk van dat je op een punt zeg maar komt dat je niet meer in de gaten hebt waar het om gaat, wat het betekent om schatten in de hemel te hebben. En ik heb dat de vorige keer eigenlijk zo gedefinieerd. Een schat in de hemel, dat is eigenlijk wat u straks meeneemt, wat God ziet in uw leven over de Heer Jezus. Dat is onze schat. Dat die schat is wat wij eigenlijk mogen, zeg maar, zijn in hem, hoe God dat van ons kan maken. En dan is het zo dat je dus in feite, Dan ligt die keuze die daar is, die is soms zo tragisch, omdat we soms denken, we kunnen wel een beetje van dit en we kunnen wel een beetje van dat. We kunnen een beetje schatten in de wereld en we kunnen een beetje, zeg maar, met ons oog kijken naar die schat in de wereld en met het andere oog kijken naar de visie die we hebben op God. En daar gaat het mis. Dat vertroebelt je hart. Dat vertroebelt je oog. Want we denken eigenlijk dat we meerdere heren kunnen dienen, en dat klopt ook. We kunnen meerdere dingen dienen, Dat is niet zo'n probleem. Je kunt er niet alleen twee of drie of je kunt wel 100 dingen dienen. Het punt wat Jezus hier aan gaat spreken is dat je kunt wel zoveel dingen dienen, maar dan kan er maar één Heer zijn in je leven. Daar gaat het eigenlijk om. Er kan maar iemand, één persoon, of het nu mammon is of God, zeg maar, of een afgod, dan kan die schat die je in op aarde verzamelt, als je daarop gericht bent, dan kan dat alleen de Heer zijn. Het gaat er niet om dat we niet meerdere dingen kunnen dienen. We kunnen zeker meerdere dingen dienen. Maar dat kan één maar de Heer zijn. En hier gaat het eigenlijk om dat uiteindelijk is het zo dat, dat er twee totaal verschillende belangen gediend worden. Of de schat in de aarde of de schat in de hemel. En de samenhang van zeg maar, deze tekst is natuurlijk dat je dus eerst ziet van daar waar je schat is, is je hart. Door je hart op de aardse schatten te richten, vertroebelt je geestelijk inzicht en word je geestelijk zo blind dat het pure duisternis kan zijn. En het gevolg van deze keuze is het dienen van God of het dienen van een andere Heer. Dat is eigenlijk de samenhang van deze drie versen. Die hangen echt aan elkaar vast. Het een is een gevolg van het ander. Met andere woorden, geestelijke blindheid heeft grote gevolgen en hierover wil ik met u nadenken. Dat is eigenlijk alleen maar een inleiding om de versen zeg maar in samenhang te zien, maar nu wil ik eigenlijk infocussen wat betekent het nu als het licht in uw duisternis is geworden. En heeft dat wel betrekking op ons? Want dat is het allereerste. Dat we dat moeten gaan zien. Weet je, het punt is, het tragische gevolg van de zondeval, diep tragische gevolg van de zondeval, dat is dat er een blindheid is gekomen van ons hart. Er is een diepe blindheid over ons gevallen. En de bediening van de Heer Jezus, die wordt onder andere verwoord dat hij die blindheid in de persoon, als je tot bekering komt, dan gaat hij die blindheid opheffen. Je ziet in Jesaja 35 vers 5, daar zie je dat hij zal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan en de oren van de doven zullen worden geopend. Je ziet hier dat het komen van de Heer Jezus heeft zeg maar, een directe samenhang dat, dat we gaan zien. En nu weten we dat dat een proces is. Je ziet gewoon dat het steeds een proces is dat je meer en meer van zijn heerlijkheid gaat zien. Dat hangt ook samen dat je meer en meer je gaat richten op de Heer Jezus, zodat je meer en meer kunt gaan zien. Maar het proces van het zien en dat wegnemen van die blindheid, dat kan door dat je een andere visie krijgt, of je daar niet volledig aan geeft, kan dat vertroebeld worden. Want je ziet onder andere in Jesaja 42, vers 16, er staat, en ik zal de blinden leiden langs een weg die ze niet gekend hebben. Ik zal het doen gaan op de paden die ze niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht, en wat krom is, in wat recht is. Ik vond het ook zo prachtig wat Linda citeerde uit het Johannes-evangelie, dat Jezus gekomen is als licht. En dat God het licht heeft gegeven. En dan staat daar zo prachtig in dat gedeelte. En de duisternis heeft het licht niet gegrepen. En Jezus komt in ons leven om ons licht te laten zien. Om ons geestelijk te laten zien. Om die blindheid weg te nemen. Want je ziet eigenlijk in Jesaja 59, zie je hoe een zondaar beschreven wordt. Hoe mensen die zeg maar nog los van God leven, niet in een relatie leven, hoe die eigenlijk wandelen. Dat staat in Jesaja 59 vers 9 en 10. Staat we wandelen in donkerheid, we tasten als blinden langs de wand. Ja, we tasten als mensen zonder ogen. We struikelen midden op de dag, als in de schemering. Wij verkeren zoals de doden in een woeste plaats. Dat is de toestand van iemand die zeg maar zonder die ontmoeting met Jezus in die geestelijke totale blindheid verkeert. En het meest tragische is dat we dat niet op onszelf meer betrekken. Het meest tragische is eigenlijk dat we dat niet meer zien, dat dat zeg maar op ons betrekking heeft. Het verschil tussen lichamelijke en geestelijke blindheid is dat lichamelijke blindheid wordt direct zichtbaar. Terwijl geestelijke blindheid blijft onopgemerkt. Of kan onopgemerkt blijven. Lichamelijke blindheid, daar word je direct mee geconfronteerd doordat je je beperkingen gaat zien. Maar bij geestelijke blindheid, dat wordt niet onderkend. En weet je wat het meest ergelijke is en het meest moeilijke is als je in de herderlijke zorg eigenlijk werkt en je hebt wat gesprekken met mensen? Dan is het namelijk zo dat ze zeggen niet alleen dat ze niet geestelijk blind zijn, maar ze zeggen dat ze hartstikke goed geestelijk zien. Dat is namelijk de moeite met geestelijke blindheid. Het karakter van geestelijke blindheid is dat je het niet op jezelf betrekt, maar altijd op iemand anders. Dus als je nu naar die preek aan het luisteren bent en je zegt, Miel heeft het over iemand anders of Miel heeft het over zichzelf, dan is dat een directe indicatie voor jezelf. Dus als je daar nu mee in de gedachte bent, dat heeft niks op mij, dat heeft niet bij mij op mijn betrekking, dan heeft het nu net, ben je ontmaskerd en nu spits je oor. Want dit is de les, kan de les zijn voor je leven. Want het is namelijk zo dat Romeinen 1 zegt onder andere dat we denken wijs te zijn, maar we zijn zo dwaas als maar wat. En dat het op ons slaat, en hoe verder dit kan, nu zeg je, ja, Miel, laat het zien, waarom slaat dat op ons? Dat heeft te maken als je kijkt naar Openbaringen 3 vers 17. Die mensen zagen ook niet dat ze blind waren. En dat is een tekst die is geschreven naar de gemeente van Jezus Christus in Laodicea. Daar staat dat Johannes schrijft hen de brief dat God zegt, schrijf op voor die gemeente. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. En zalf uw ogen met ogen zelf, opdat u zult zien. Je ziet hier dat hier geschreven wordt aan een gemeente die volslagen blind is en zich compleet eigenlijk te buiten gaat doordat ze denken dat ze wel kunnen zien. Ze zien het gewoon niet in hoe blind dat ze zijn. Dat kan je in je eigen leven ook weer voorkomen. Dat je niet weet hoe blind dat je eigenlijk bent. Want blindheid geeft eigenlijk een vertekend beeld van jezelf. Een van de kenmerken is niet alleen dat je denkt geestelijk te kunnen zien, maar je kijkt ook verkeerd naar jezelf. Je denkt van dat loopt wel goed af met mij. Het loopt niet zo'n vaart, Miel. Ik kan me wel met de schatten van de aarde bezighouden en ook met de schatten van de hemel. Weet je, ik kan wel een beetje op de grens leven. Ik kan een beetje van dit en ik kan een beetje van dat. En als ik dat, zeg maar in mijn leven, ik weet dat dat niet juist is, maar het voelt goed, ook al is het niet goed, het voelt goed en dan doe ik dat. En dan zit je op twee verschillende wegen eigenlijk en je denkt, het gaat wel goed met mij. Het komt niet zo nauw. En weet je, ik bid voor mijn eigen leven en ook voor u, regelmatig, dat we de Bijbel niet als een encyclopedie zien. Weet je dat het eigenlijk dat je leest en je luistert preken en je hoort de uitleg, maar je denkt dat het niet over jou persoonlijk gaat. Weet je, het trof me ontzettend in de voorbereidingen toen ik kwam bij Jesaja 29, want ik wil u uitleggen wat is nu die geestelijke blindheid. Wat betekent het nou eigenlijk als Jezus zegt, als het licht dat in u is, duisternis is geworden? Wat betekent dat nu concreet in ons leven? En weet u, in Jesaja 29, vers 13, er staat dat Jezus die zegt van, of de Heere God zegt, de Heere zei, omdat dit volk tot mij nadert, met zijn mond en ze mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden. En hun vrees, dus het ontzag voor God, voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is. En weet u, dat dringt mij zo ontzettend om daarover te preken. Dat komt ook regelmatig terug. Weet u, we kunnen God naderen met onze lippen. We kunnen God naderen met aangeleerd gedrag. Je kunt God naderen met alles wat je thuis geleerd hebt. En je kunt God naderen en de lofzang zingen en gebeden opbidden, bidden en avondmaal vieren. Dat gebeurt hier allemaal. En het is geleerd. Het is iets aangeleerd. Het is een aangeleerd gedrag. En je hebt het niet in de gaten. Je hebt het zelf niet in de gaten. Want dat heeft namelijk te maken met dat je geestelijk blind bent. Je bent aan het bidden, je bent aan het zingen, je komt op zondagmorgen naar de kerk en dan vind je dat je een goed christen bent. En het is aangeleerd. Zoals deze mensen dat aangeleerd is. En dat is ontzag, zelfs dat is ontzag, daar staat God zegt, hun vrees voor mij, dus het ontzag wat ze hebben voor mij. En nu zie je ook hoe geestelijk, wat geestelijke blindheid is, als het licht in u duisternis is geworden. Daar gaat het eigenlijk om. Als het licht in u, zodat je dus zegt van, ik heb toch ontzag voor God. En het hart, waar God het om te doen is ver van hem. Is heel ver van hem. Ik schrik altijd ontzettend. Daar komen we, zeg maar, over een paar maanden komen in Matthäus 7 terecht. En dan gaat het over de vrucht. Maar ik citeer nu al ik laat u een tekst zien. Waar eigenlijk, daar schrik ik altijd van. Ik ben daar ook altijd mee aan worstelen. Van hier, hoe kan dat toch? Maar dit is een beschrijving van mensen die het hart niet aan God geven, maar wel de werken doen. Matthäus 7, vers 22, vers 23. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Moet u eens kijken wat die mensen allemaal doen. Ze profiteren, in uw naam demonen uitgedreven, in uw naam vele krachten gedaan. En dan zal ik tot hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. Ik vind het zo indringend, ik zal dat, als we aan die passage komen, dan zal ik dat dieper uitleggen. Wat daarmee betekent. Maar u kunt eigenlijk hier zien hoe, als het licht in ons duisternis is geworden. Als je zo geestelijk blind bent, dat je echt je aan het uitsloven bent. En zelfs God door jouw krachten doet. En je profeteert. En het hart heb je hem niet gegeven. Het is voor mij een raadsel hoe dat kan. Het is ook een, zeg maar, dat is een spanningsveld waar ik ook zelf in zit. Wat meer vragen bij mij oproept als antwoorden geeft. Maar het is wel iets waar ik zie van, Heer, dit is licht wat zich voordoet als licht. Maar pure duisternis is. En die mensen zien het niet. Ze zien het niet. Toen ik aan deze passage kwam, toen zei ik tegen Rietje van, met deze boodschap kan ik de mensen niet naar huis sturen. Het is erg confronterend, maar ik kan jullie niet zo naar huis sturen. Want er is een ander facet wat Jezus hier laat zien. In dezezelfde verse. Dit is de diepte, hoe ver dat je kunt vallen. Maar wat hij ook hier laat zien, in deze drie verzen, dat is namelijk dat je kunt God dienen en heersen over je geld. Je kunt het geld inzetten voor Gods koninkrijk te bouwen. Je kunt God wel eren. Het is zo heerlijk om onverdeeld, zeg maar dat je onverdeeld en niet met troebel, een troebel oog, visie hebt op wat God wil dienen. Dat je God wil dienen. En dat de kern is van je wezen. Dat je hart bij hem is. Dat je zegt, Heer, mijn hart is van u. En dat betekent niet dat je niet zult zondigen, maar dat je leeft vanuit die vergeving en van die genade. En dat je ook niet in een geheime leeft, maar dat je het in het licht brengt. En zegt, hier breng ik het in het licht, Heer, neem het bij me weg. Ik hoef het niet te verbergen. En het grote verschil is, en nu komt de les, en ik hoop dat hij die echt van harte neemt, dat als je zo'n leven wil, en dat je niet in die geestelijke blindheid wordt getrokken, als je zo'n leven wil, dan is het ontzettend belangrijk dat je mensen toelaat die in je leven spreken. Weet je, ik moest denken aan Nathan, die in het leven van David spreekt. Toen David compleet verblind was voor zijn zonde. Helemaal blind. Hij wist helemaal niet waar het over ging. En als er een gelijkenis verteld wordt, dan zegt hij, ja, die man die heeft straf verdiend. Hij heeft helemaal geen benul ervan dat het over hemzelf gaat. En Nathan zegt, jij bent die man. Jij, Nathan, jij David, bent die man. En dan breekt hij. Daar is iemand die in zijn leven spreekt. Paulus, die tot Petrus spreekt. Als hij ziet dat Petrus huichelt. Hij huichelt en gaat bij de Joden zitten. En hij wil niet bij de heidenen zitten. Want dan denk je, ja, dan gaan die Joden erover roddelen. Dus ik ga maar bij de Joden zitten. En dan maar schipperig, huichelig. Paulus komt, hij spreekt in het leven van Petrus. Johannes de Doper. Die spreekt in het leven van Herodes. Hij moet het wel bitter met zijn leven betalen. Maar hij spreekt in het leven van Herodes. En Jezus die spreekt voor die Samaritaanse vrouw. Die volledig blind was. In wat voor toestand dat ze leefde. Hij spreekt in het leven van Zacchaeus. Die echt zo verblind is dat die mammon echt dient. En Jozef, daar moest ik aan denken, die spreekt naar zijn broers en laat hen zien wat vergeving is. En hoe genadevol is het niet als er mensen in je leven spreken of je ze geeft een mandaat. Weet je, ik ben zo ontzettend dankbaar dat mij de juiste vragen gesteld worden. Weet je, het gaat er niet om dat mensen met de mantel uitvegen, maar dat ze, als ik met Rietje, daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor in het huwelijk, dat ze mij aanspreekt als ze ziet, er is iets wat bedekt is, wat blind is, en ze spreekt tot mij. Dat je iemand hebt die echt in je leven spreekt. Ik ben zo dankbaar voor mijn kinderen en mijn schoonkinderen. Ik weet nog goed, jaren geleden, toen had ik een heel moeilijke periode. Het was een beetje zwart, ik zag het niet meer. Een beetje duister, zeg maar, depressieve gevoelens. Kwam een schoonzoon van me. Die kwam naar me toe en die zei, pap, luister, ik heb een vraag voor je. Kun je niet eens meer kijken van wat je hebt, als wat je niet hebt? En we willen als kinderen niet dat je weer in het ziekenhuis komt. Hij sprak in mijn leven. Ik ben zo dankbaar voor Johan. Mijn mede-oudste. Hij heeft dan een inleiding. Dan zegt hij, Miel, ik wil niet heersen over je geloof, maar ik wil medearbeider zijn in je blijdschap. En ik heb een vraag voor je. Ik heb een vraag voor je. En andere geestelijke leiders in Nederland, waar je transparant voor wil zijn, die je kunnen toetsen, die je kunnen bevragen op wat je doet en wat je denkt en hoe je relatie is. Ik moet zo denken aan mijn zonen. Als we dan zitten we samen. En dan zegt, hebben ze beide, hebben ze dat. Die zeggen dan, hoe is het met jullie? Dat is de eerste vraag. En dan vraagt, geheid weet ik dat die komt, mam, hoe is het met jou? En dan vertelt Rietje over wat goed gaat en wat niet goed gaat. En dan kijken ze mij aan, alle twee hebben ze dat. En dan zeggen ze, en pap, wat ga je eraan doen? Vlijmscherp. Maar dat is zo'n zegen. Weet je kunt die geestelijke blindheid kunt die alleen maar laten ontdekken door anderen. En je moet transparant willen zijn dat er mensen zijn in je leven die je een mandaat geeft. Dat je zegt, je kent me, je houdt van me en je kunt spreken in mijn leven. Je kunt spreken in mijn leven. Je kunt me de juiste vragen stellen op dat gebied wat ik zelf gewoon niet zie. Waar het licht in u duisternis is. Waarvan jij denkt dat het licht is. En de mensen om je heen, die zeggen, dit is geen licht. Dit is aangeleerd gedrag. Dat is niet het hart. Dat zijn regels en geboden waar je je aan gaat houden. Weet je? Het is zo bijzonder dat deze tekst die eindigt met of je dienen wil. En daar staat het woord doulos. En doulos betekent eigenlijk slaaf. En wat God van ons vraagt is, wil je nu de slaaf zijn van mij, of wil je de slaaf zijn van Mammon? Wil je mijn slaaf zijn? Wil je mij eren en dienen? En om op dat punt te komen, dat je zegt, ja Heer, ik zal denk niet dat hier iemand zegt, van nee, ik wil de afgod dienen. Iedereen die hier, als ik een vraag stel, en ik zou je vragen de hand op te steken, dan hoop ik dat iedereen de hand opsteekt en zegt, nee, ik wil God dienen. Maar om op dat punt te komen, moet je je laten aanspreken op je geestelijke blindheid. Moet je transparant worden. Moet je je niet meer schamen voor het falen wat je doet. Waar ik faal. Moet je mensen om je heen hebben die je de juiste vragen stellen. Niet dat ze je de mantel uitvegen. Nee, die van je houden en zeggen, Miel, luister, ik heb een vraag. Ik heb een vraag. En weet je, ik wil je echt, ik bid ook voor die kampvuuravonden. Ik zag nu net, 5 maart is een kampvuuravond. Weet je, dat is niet dat mannen daar eventjes een fikje gaan stoken en het gezellig hebben. Dat is natuurlijk mannen eigen. Maar waar het echt om gaat, dat is dat we op die momenten elkaar kunnen toespreken. Dat je echt kunt zeggen van, joh, hoe is het met jou? En hoe gaat het met jou? En ik zie dit. Klopt dat? Daar gaat het om. Dat we gemeente zijn waar mensen in alle liefde en bemachtigheid tot je mogen spreken. Die je kort bij zijn. En niet maar zo wat roepen. Nee, die echt met je leven. En die ook daadwerkelijk de juiste vragen kunnen stellen. En ik wil je echt bidden. We zullen zo dadelijk kijken, luisteren we naar een luisterlied. En wat ik u wil vragen is, als u deze mensen niet hebt, als u denkt, ja, waar heeft hij het eigenlijk over? Ik heb zo iemand niet. Dan wil ik u bidden dat u heeft mensen nodig die in uw leven spreken. Die heeft u nodig. De grote godsmannen, Petrus en Paulus en iedereen, die had mensen nodig die konden zeggen van, joh, een juiste vraag stellen. Omdat je blind bent. Je bent blind geboren en God geeft je zicht. Dan zou ik willen, echt je willen uitnodigen om in die momenten, als we zo naar dat lied luisteren, om te bidden van Heere God, wilt u mij iemand of twee of drie mensen op het hart leggen, die ik kan vragen en zeggen van, ja, weet je, ik wil heel erg graag dat je me vragen stelt. Want ik weet dat ik in een toestand kan gaan verkeren waar het licht in mij duisternis is geworden. En dat wil ik niet. Laten we zo even stil zijn en dan zal ik daarna de dienst afsluiten.